Dit is een podcast van Clara.
I don't care about the word art because it's been so discredited.
Pompidou met Chantal Patin.
Een hele goede middag en welkom in Pompidou. We zullen ons een uurtje zetten. Het is toch slecht weer buiten. Voor Bauhaus. Het Bauhaus is namelijk jarig, is exact 100 jaar oud. En ik zit hier met twee vrouwen in mijn studio. Dat is fijn, enkele dagen na Vrouwendag. Mienke Simon-Thoma, want u bent conservator van het museum Boijmans van Beuningen, maar ook curator van een tentoonstelling helemaal aan dat Bauhaus gewijd. En natuurlijk ook de vele Nederlandse linken die er zijn. En ook Veronique Bonen, van opleiding ingenieur-architect en docenten aan de Faculteit d'Architectuur La Combre Horta ULB. Dat is een mondvol, Veronique, maar dat is dus correct.
Dat is correct, dat is historisch gegroeid.
Ja. Ik wil bij Mienke beginnen. Dat Bauhaus. Wat herdenken wij nu eigenlijk? Hoe is precies gebeurd?
Dat is een heleboel hele ingewikkelde vraag eigenlijk meteen. We herdenken dat 100 jaar geleden een hele bijzondere ontwerpschool werd opgericht in Weimar. Een ontwerpschool die echt heel veel heeft betekend voor de vormgeving in het algemeen en voor de opleiding voor vormgevers. En eigenlijk nog tot op de dag van vandaag de vormgeving belangrijk bepaalt. En ja, we herdenken dat die school, het bestaan van die school.
Ja, waar stond het Bauhaus nu eigenlijk voor? Want het is ook niet uit de lucht komen vallen, hè? Onder meer een Belg had daar ook wel iets mee te maken.
Oh,
kan
absoluut.
Je heel kort en krachtig omschrijven wat de ideologie was van Bauhaus, wat het doel was?
Ja, ook dat is meteen een hele moeilijke vraag, want het Bauhaus veranderde. Ja, het spijt me echt, maar het Bauhaus veranderde namelijk voortdurend. Dus er is echt niet één ideologie. Ja. Maar in heel algemeen denk ik dat je kan zeggen dat het Bauhaus ervan overtuigd was dat je door vormgeving en architectuur de wereld kon verbeteren. Heel kort en krachtig.
Ja. Veronique, volstaat dat?
Ja, ik denk inderdaad echt de wereld verbeteren en via de nieuwe wereld ook vooral. Het idee van de, denk waar je er net allusie op maakte van dat er ook een Belg aan de wieg van stond, dat was dan nog voor de Wereldoorlog en dan was het nog meer op de ambachten gericht en daarna de industrie. Dus echt die nieuwe wereld mee verbeteren.
Ja, maar we moeten toch even over de voorgeschiedenis hebben. Horry van de Velde, die zat daar ook. En zonder hem was dat Bauhaus misschien niet ontstaan. Zou je dat kunnen situeren, Veronique, wat het belang is geweest van Horry van de Velde, die uiteindelijk in Duitsland belandt, ook bezig is met onderwijs, die dat nadien opnieuw in Brussel ging doen, met La Combre natuurlijk. Maar vertel eens, wat is zijn verdienste geweest?
Zijn verdienste is vooral eigenlijk de voorloper van de Bauhaus te hebben gesticht en eigenlijk de voorloper van die pedagogie ook al te hebben gepraticeerd, al te hebben uitgetest. Vanaf 1907 heeft hij de kunstgewerbeschule van Weimar opgericht. Ja. Met een aantal ateliers waar de ambachten en de artiesten, waar de kunst geïntegreerd moest worden in de ambacht en zo op kleine schaal met de link met de industrie verder moest gebeuren.
Was dat totaal nieuw toen? Of waar haalde hij de mosterd vandaan?
Het was wel, hij haalde eigenlijk de mosterd een beetje bij Morris en Ruskin. Ja. Dus hij greep terug naar de arts
William
and crafts.
Morris en John Ruskin. Ja. Ja.
Ze grijpen terug naar dat. En in Duitsland leefde ook heel hard, heel de traditie van de kunstgewerbeschulen leefde daar ook wel heel hard. En hij is aangetrokken geweest naar Weimar, net om, eigenlijk omdat ze van Weimar eigenlijk een nieuw elan wouden geven en die kunstgewerbeschulen daar om echt opnieuw de ambachten en de kunstambachten groot te maken in Weimar en Weimar zo op de wereldkaart te zetten.
Ja, dat het niet alleen maar Goethe was in Weimar, maar dat het daar ook over de toekomst kon gaan. Hoe maak je dat Bauhaus nu duidelijk als de bezoeker binnenkomt op de tentoonstelling in het Boijmans van Beuningen, Mienke?
Ja, nou, onze tentoonstelling gaat dus echt heel nadrukkelijk over de relatie tussen het Bauhaus en Nederland. Ja. Het is de beïnvloeding van het Bauhaus, de invloed van het Bauhaus in Nederland, maar ook heel nadrukkelijk de invloed van Nederland op het Bauhaus. En omdat te duidelijk te maken, hebben we in de hele grote zaal die we hebben, 1400 vierkante meter, hebben we in het midden het Bauhaus geplaatst. En dat verdeeld over drie fases. En daaromheen eigenlijk alle plekken in Nederland en ook in Duitsland, waar mensen uit het Bauhaus en Nederlanders samenkwamen. En waar ze elkaar dus beïnvloeden en waar dus het gesprek plaatsvond. Dus het gaat echt over het netwerk.
Ja, daar zullen we zo meteen nog dieper op ingaan. Maar ik zou graag eens willen weten hoe men daar nu te werk ging in dat Bauhaus. Ik heb gelezen, want het is een heel boeiende catalogus trouwens, dat je een soort een voortraject had.
Ja, dat was inderdaad heel erg belangrijk. Wat dan de voorkoers of de voorleren wordt genoemd. En dat was het eerste half jaar. En de studenten die naar het Bauhaus kwamen, werden gedurende dat half jaar was eigenlijk de bedoeling dat ze alles zouden vergeten wat ze tot die tijd eigenlijk hadden geleerd over vormgeving. En dat is natuurlijk heel erg revolutionair. Dat je begint met alles uit van het verleden vergeten en helemaal met een schone lei opnieuw beginnen met na te denken over wat is vormgeving.
Ja, dus voor Bauhaus moest er eerst een brainwash plaatsvinden.
Er moest een soort brainwash, een reset noemen we het een beetje. Ja.
Wat was er dan allemaal zo fout aan de klassieke opleiding?
Nou, heel simpel gezegd was vormgeving tot het Bauhaus eigenlijk het plaatsen van ornamenten. Dat is heel, heel kort door de bocht, maar dat was wel een beetje zo. Een stoel was een stoel en een tafel was een tafel. En de enige manier waarop je een nieuwe stoel of een nieuwe tafel kon maken is daar andere ornamenten aan vastplakken. En in het Bauhaus zeiden ze, weg met die ornamenten. Wat is een stoel? Ga eens nadenken, wat is zitten? Mm-hmm. Welke materialen heb ik om een stoel te maken? Hoe kan ik dat op een hele nieuwe, andere manier doen? En hoe kan ik het doen dat heel veel mensen ervan kunnen genieten?
Welke is nu de eerste stoel of de eerste tafel die daar letterlijk van tafel is gerold, bij wijze van spreken? Oh. En die baanbrekend is geweest, er zijn fantastische dingen ontworpen. Ja.
Nou, mensen zullen misschien denken dat het dan een stalen buismeubel is, maar ik zou dan toch de lattenstoel willen noemen. De lattenstoel van Marcel Breuer.
Ja.
En die is daarom zo interessant, omdat je daaraan meteen al die grote invloed van Nederland kan zien. Want die lattenstoel, daar heb je heel veel.
Ik probeer hier een Belg nog even door te duwen.
Ik zal het kort houden. Die lattenstoel zie je heel duidelijk de invloed van Rietveld.
Ja, beschrijf hem eens voor de luisteraar, want die heeft nu geen idee over welke lattenstoel je het hebt.
Waarschijnlijk zullen veel mensen wel de rood-blauwe stoel van Rietveld kennen. Dat zijn allemaal rechte latten en rechte planken die met haakse hoeken aan elkaar zijn gemaakt. En dat heeft Marcel Breuer met zijn lattenstoel ook gedaan. Allemaal rechte latjes die aan elkaar gemaakt zijn. En daar dan een zitting van twee stukjes textiel van aangemaakt. Dus heel erg simpel.
Ja. Wat zijn voor jou, Veronique, de meest toonaangevende ontwerpen uit die Bauhausperiode, die geduurd heeft tot 1933? Want dan was het gedaan, verboden door de nazi-partij.
Eerder dan de buismeubelen, maar dat is het meer in denk ik, het collectieve geheugen van iedereen. Mm. Dus wat Breuer daarna dan echt doet en wat dat dan ook op massaschaal is geproduceerd, geïmiteerd ook, daar heeft de ganse wereld mee kunnen kennismaken.
Ja. Nu, je zei het daarnet al, Mienke, het is een beetje moeilijk om over de verjaardag van dat Bauhaus te spreken, want Bauhaus heeft verschillende fases gekend. Ja. En het was eigenlijk ook vanaf het begin iets dat zo vernieuwend was. Ja, dat was niet omlijnd, er zaten heel veel verschillende docenten.
Ja.
Er waren gastdocenten ook de hele tijd, die werden aangetrokken en... Ja, je had natuurlijk niet alleen Weimar, maar je had ook Dessau en uiteindelijk ook Berlijn. Dus we kunnen nog een tijdje doorgaan met verjaardagen van het Bauhaus te gaan vieren. Maar dus Weimar was de eerste plek.
Ja, dat was van 1919 tot 1925. En daar werden ze eigenlijk om politieke redenen verjaagd, om het maar heel simpel te zeggen. Daar moesten ze weg. Ze kregen geen geld meer. Er was een enorme verrechtsing daar al van het landsbestuur. En ze moesten uit Weimar weg. En toen werden ze met open armen ontvangen door de stad Dessau. Dat een andere land is. Dus Sachsen-Anhalt en Weimar is Thüringen.
Mm-hmm.
En daar hebben ze toen ook de gelegenheid gekregen om die prachtige witte school van staal en beton en glas neer te zetten, die veel mensen ook wel kennen. Het is echt een icoon van het Bauhaus.
Ja, ja. En uiteindelijk ook Berlijn.
En daar werden ze ook weer in 1932, toen drong het nationaal socialisme natuurlijk enorm door in Duitsland. Toen werden ze ook uit Dessau weggejaagd. Toen konden ze nog heel even terecht in een iets andere organisatorische vorm overigens in Berlijn. En dat duurde een half jaar. En toen was het sloes.
Ja.
Met het Bauhaus.
Ja. Laten we het hebben over de directeuren van dat Bauhaus. Het is een beetje fascinerend dat men daar zo met ambacht bezig is. En met het ontwerpen van wat we nu gewoon design noemen. Terwijl aan het hoofd van die scholen stonden toonaangevende architecten. Veronique.
En het interessante is dan ook bovendien dat eigenlijk de architectuur pas eigenlijk redelijk laat doorbreekt. Het is eigenlijk pas vanaf Dessau dat ze echt in de architectuur als een atelier er kunnen installeren. Dus dan komt Hannes Meyer er ook het architectuuratelier. Hilbes Heimers komt er daarna ook meer stedenbouwgericht geven. Maar daarvoor was het eigenlijk vooral het atelier, persoonlijk atelier van Gropius, die dienst deed als architectuuratelier.
Mm-hmm.
En je ziet hetzelfde eigenlijk voor de Wereldoorlog. Toen Van de Velde nog met de kunstgewerbeschule in Weimar in diezelfde gebouwen zat.
Ja.
Zijn gebouwen. Zie je hetzelfde. Het was ook zijn persoonlijk architectuuratelier dat er was.
Dus, ja. Wat soort mensen kwam daar dan naartoe, Mink? Weet jij dat? Hoeveel studenten hadden ze bijvoorbeeld in dat Bauhaus?
Ongeveer gemiddeld gedurende die 14 jaar dat het bestaan heeft, zo'n 100 per jaar. Dus, en dan verdeeld over de jaren. Dus ja. Het was er zo steeds zo tussen de 100, 200, 300 zo. Maar in totaal maar 1400 studenten.
Ja.
Dus dat is, en van alles wat, jong, oud, heel veel vrouwen, laat ik dat heel nadrukkelijk zeggen. Er kwamen ontzettend veel vrouwen op af.
En hoe verklaar je dat?
Omdat het eigenlijk...
Heeft dat ook te maken dat je daar bijvoorbeeld ook pottenbakken kon leren?
Nee, het was eigenlijk... op papier was de school heel erg open-minded voor vrouwen. En waren, dat was helemaal niet normaal dat vrouwen zo welkom waren op dat soort scholen. En op papier waren vrouwen enorm welkom. Maar dat had als gevolg dat er dus ontzettend veel vrouwen kwamen. En toen dacht Gropius opeens, dit worden er te veel. En toen ging hij het, dat is allemaal heel dubbel. En toen ging hij de regels een beetje veranderen. En toen was eigenlijk het gevolg dat de meeste vrouwen die kwamen, die werden linea recta richting weefafdeling, weverij gedirigeerd. En die mochten eigenlijk niet naar de meubelafdeling, naar de metaalwerkplaats gaan.
Ja, Marcel Breuer zelf, toch een groot ontwerper en architect, heeft ooit een belangrijke vrouw, ze is nadien belangrijk geworden, geweigerd in zijn atelier.
Zeker.
Want vrouwen zouden daar toch totaal ongeschikt voor zijn.
Ja.
Dat zou hij zich deze dagen niet kunnen permitteren, natuurlijk, zo'n uitspraak. Nee. Welke vrouwen zijn uiteindelijk doorgebroken?
De bekendste is denk ik Gunther Stölzel, de weefster, die zelfs de enige Bauhausmeester is geweest. Hè, dus docent, een volwaardig docent op het Bauhaus. Uiteindelijk, terwijl ze echt als student is begonnen, ze een hele interessante loopbaan heeft ze gehad. Maar er zijn nog heel veel vrouwen toch ook heel bekend geworden en in Nederland zijn terechtgekomen. Bijvoorbeeld Lotte Stam Bezen, die was getrouwd met Maart Stam.
Dat is een heel mooi verhaal van die Lotte Bezen Stam. Het heeft ook te maken met affaires. Ik kan mij voorstellen dat heel dat Bauhaus, dat het ook wel soms een te plezante plek werd.
Dat was het zeker. We hadden het er zo net al heel even over. Het aantal relaties loopt dik boven de 60, waarbij het aantal huwelijken tussen studenten en docenten 14 was.
Ja.
Dus dat is best veel.
En dan spreken we nog niet over alle kinderen die daaruit zijn geboren.
Inderdaad.
Bijvoorbeeld bij die Lotte Bezen.
Ja.
Vertel eens haar verhaal. Want,
dit
is bijna een film.
Ja, dat is inderdaad fantastisch. Zij is daar gekomen als een jonge studente. Zij kreeg vrij snel een relatie met de toen net directeur geworden Hannes Meyer. En dat was eerst geheim, maar op het moment dat uitkwam, wie moest er weg? Lotte, natuurlijk niet de directeur. Dus Lotte,
want de directeur was getrouwd. En
die was bovendien getrouwd en had ondertussen ook een relatie met een secretaresse trouwens. Maar dat nog even terzijde. En toen moest Lotte moest weg. Mm-hmm. En hij heeft er wel gezorgd dat ze op leuke architectenbureaus terecht kwam. Maar toen is ze. Dus op een gegeven moment zijn ze nog weer samen geweest in Rusland. Want veel van die bouwstudenten die waren aangetrokken door wat er in Rusland gebeurde op het gebied van de architectuur. De communistische nieuwe wereld die daar opgebouwd werd.
En die Hannes Meyer evolueerde ondertussen van socialist ook naar marxist.
Absoluut, ja. En toen gingen ze nog even in Rusland. Toen liep dat weer mis. Maar in Rusland kwam ze toen wel de voormalige docent Mart Stam, de Nederlander Mart Stam, tegen, die ze ook op het Bauhaus eerder had leren kennen. En toen heeft ze daar een relatie mee gekregen. En toen is ze samen met Mart Stam naar Nederland teruggekomen. Eerst naar Amsterdam, toen vervolgens naar Rotterdam. En toen zijn ze wel weer gescheiden trouwens. Maar en toen heeft ze vervolgens een fantastische carrière gehad in Rotterdam.
Ja, dus het kon wel. Maar het was in die tijd niet zo gebruikelijk dat vrouwen een eigen architectenpraktijk zouden beginnen, Veronique.
Nee. Helemaal niet.
Nee.
Het is fijn. Het is dan heel fijn om te zien dat het wel mogelijk is. En ik denk dat dat ook buiten alleen de architectuur gaat. Ik denk, we hadden het er net ook al over de positie van een aantal vrouwen van de Bauhaus, die een enorme productie ook hebben gedaan, onder andere van fotografie en andere. Ja. En die steeds in de schaduw zijn moeten blijven staan.
Ja.
En dat zijn nu dingen die nu naar boven komen, omdat er nu... Omdat we nu in een ander klimaat leven en dat je die dingen dan naar boven kan brengen. Het is ook niet alleen de Bauhaus. Dat heb ik gezien, hetzelfde met Charlotte Perriand. Daar is al een beetje vroeger gebeurd. Daar heeft de dochter ook heel ver achter gezeten om eigenlijk de identiteit van Charlotte Perriand op te eisen voor de samenwerking.
Eileen Gray is ook zo'n verhaal.
Ja, Eileen Gray is ook zo'n verhaal. Ja.
Okay. We gaan zo meteen verder, want we moeten nog een Nederlandse figuur even in de picture plaatsen. En dat is Theo van Doesburg, na deze muziek. Lefebvre speelde deze frenetiek van François Dompierre. Het gaat in Pompidou alleen maar over Bauhaus vandaag met Minke Simon Thomas. Die komt helemaal vanuit Nederland, Boijmans van Beuningen Museum natuurlijk, hè, waar een tentoonstelling te zien is over het Bauhaus en alle linken ook met Nederland. En ook Veronique Bonen. We hebben net wat gekke muziek gehoord. Deden ze daar ook aan muziek, die mannen van het Bauhaus?
Zeker. Ja. Ze hadden een eigen band, want ze deden eigenlijk niets liever dan feestvieren. Er was bijna elk weekend was wel een feest. Ja. En ze hadden een eigen band.
Ja,
ook.
Ik zie in de catalogus ook allerlei foto's van verkleedpartijen. Ja, het moet daar een dolle boel geweest zijn aan die scholen.
Ja, nou, ja, maar die verkleedpartijen, het was ook wel een serieuze kant, hoor. Want ook je verkleden is een vorm van vormgeving. En ook feestvieren is vormgeving. Want je moet je zaal versieren, je moet een programma maken, je moet een theaterstuk bij elkaar verzinnen, je moet muziek maken.
Heb je al die documenten nog kunnen vinden voor deze tentoonstelling of voor dit boek?
Oeh, dat is een hele pijnlijke vraag, want het Bauhausarchief in Berlijn, waar natuurlijk heel veel informatie te vinden is, is al heel lang dicht. Dus daar heb ik maar heel kort kunnen zoeken. Maar er is natuurlijk op heel veel andere plaatsen heel veel documentatie te vinden. Maar...
Ja. Ja. Laten we het hebben over Theo van Doesburg. Nu denken de mensen van, dat is toch die meneer van de stijl. Wat heeft u niet in godsnaam met het Bauhaus te maken? Maar een van de karaktertrekken van Theo van Doesburg was dat hij zich zijn hele leven werkelijk met alles en iedereen ging gaan bemoeien. Wat kwam hij daar eigenlijk doen, Minke?
Ja, nou, hij had al... Eigenlijk heel snel na de oprichting van het Bauhaus kwam hem dat ter oren. En hij dacht van, daar moet ik naartoe. Want hij zei, het enige doel en streven in zijn leven was de beginselen van de stijl verspreiden. En hij dacht van, in zo'n nieuwe school waar de mensen zo openstaan voor nieuwigheden.
Daar moet ik naartoe.
Daar moet ik naartoe, ja.
Wat kwam hij daar dan verkondigen?
Nou, hij kwam...
Want hij kwam, lees ik, onaangekondigd
hij kwam
en ongevraagd.
Ongevraagd, onaangekondigd. En hij liep gewoon de school binnen en ging zich met alles en iedereen bemoeien en commentaar geven. En ging de ideeën van de stijl verkondigen. En ging vooral ook roepen dat wat er op het Bauhaus gebeurde op dat moment, dat ouderwets, truttig, gedateerd, helemaal mis was. Ja. En dat hij wist hoe het wel moest.
Ja, wat had de stijl toe te voegen aan het Bauhaus, Minke of Veronique? Ja. Hoe zou hij dat beter had
kunnen
maken?
Nou, de stijl stond wel... We had wel een idee over, stond veel opener naar de toekomst toe. In die beginfase van het Bauhaus was inderdaad vrij het expressionisme. Het was een beetje spiritueel. Het was heel erg op het individu gericht. Terwijl de stijl echt bedoeld was voor iedereen. Dat was meer een totaal verhaal.
Mm-hmm.
Ja.
Veronique?
En ik denk inderdaad... Zoals dat je zegt, de beginjaren van de Bauhaus zijn nog heel hard gekalkeerd. Het beginprogramma van Gropius is nog heel hard gekalkeerd op eigenlijk wat Van Velde deed in Weimar. En dat is eigenlijk pas in de jaren 20, na een jaar of 3, 4, is dat pas eigenlijk beginnen roderen en hebben ze eigenlijk zo goed in eigen stroming gevonden.
En daar heeft inderdaad Van Doesburg een hele belangrijke rol bij gespeeld.
Maar hij was geen officieel docent. Hoe kwam het dan dat hij zo belangrijk was bij die studenten?
Nou, hij ging gewoon... Ten eerste drong hij dus de school binnen en ging commentaar geven. Maar hij ging ook in zijn eigen eigenlijk in het atelier van een Bauhaus-student, ging hij 's avonds lessen geven. Dus hij prikte gewoon briefjes op in het Bauhaus. Woensdagavond van 7 tot 9 geeft Theo van Doesburg les daar en daar. Komt alle. Ja. En dat deden dus ook heel veel mensen.
Dus ze waren heel enthousiast over... Die man die niet overal even graag gezien was natuurlijk. Maar hoe kwam het, en dat is zo'n verschil ook met Vlaanderen, met ons land, Veronique, dat die ideeën van het Bauhaus zo snel verspreid geraakten in Nederland? Van Doesburg correspondeerde natuurlijk met de hele wereld. Maar hoe kwam dat? Ik heb de idee dat dat hier veel minder het geval was. Of vergis ik mij, Veronique?
De Bauhaus zelf had natuurlijk een gigantische PR-machine met Gropius. Die was echt wel nummer 1 in te weten hoe je moet communiceren en je ideeën verspreiden. En dat is ook deels de mythe geworden van de Bauhaus. Net omdat het goed verspreid is geweest tijdens de tijd. Als Van Velde dan in 26, eigenlijk in 27, La Cambre kan oprichten in Brussel, zijn de studenten die hier komen ook perfect op de hoogte van wat er gebeurt in de Bauhaus in die jaren.
Mm. Ja. Dus. Ja, maar in Nederland heb ik de idee, heeft dat een veel grotere invloed gehad? Kan dat?
Dat is wel zo, denk ik.
En is er een verklaring voor?
Nou,
heeft dat met jullie nuchtere blik op alles te maken?
Nou ja, ik baseer me nu ook een beetje op een project wat ik 3 jaar geleden heb gehad, de Design Derby Nederland-België, waarbij we ook steeds de ontwikkelingen in Nederland en België naast elkaar hebben bekeken. En uit die... Ik herinner me nog dat in België was natuurlijk ook een enorme Franse invloed. Terwijl dat in Nederland niet was. Mm-hmm. In Nederland was inderdaad de invloed, was een meer directe relaties met wat er in Duitsland gebeurde. Mm-hmm. Of misschien moet je eigenlijk andersom zeggen, dat er in vanuit het Bauhaus vooral gekeken, wat architectuur betreft, vooral bekeken werd wat er in Nederland gebeurde.
Hebben we het dan bijvoorbeeld over architecten als Oud? Ik ben even zijn voornaam kwijt.
J.J.P. Oud.
Ja, Johanne... Jacobus,
soms zeggen ze Bob en soms zeggen ze...
Jacobus Johannes Pieter, ja? Oké. Die oud, Berlage ook bijvoorbeeld.
Zeker. Ja.
Hoe kan je dat verklaren? Want niet iedereen weet hoe die gebouwen eruit zien, mensen die aan het luisteren zijn.
Wat Oud in Rotterdam deed op het gebied van de volkshuisvesting, al vanaf ongeveer 1920, dat was eigenlijk het voorbeeld voor wat Gropius wilde. Goed en goedkoop en modern bouwen met moderne bouwtechnieken voor het volk. En dat deed Oud. Dus in de ogen van Gropius was Oud echt geweldig. En hij haalde hem ook naar Weimar. En zo kritisch als hij op Van Doesburg was, zo positief was hij over Oud.
Ja. Ik denk dat je hetzelfde ziet inderdaad in België, dat er naar Nederland werd gekeken in die jaren. Ja. En de link naar de Bauhaus gebeurt in die jaren ook via Nederland en via de stijl.
Ja.
Daarna gaan er dan bijvoorbeeld rechtstreekse linken komen, bijvoorbeeld tussen een van de protagonisten van La Cambre, dan met Victor Bourgeois.
Ja. Ja.
En Hannes Meijer gaan er dan wel
ja,
die goede contacten. Die hadden wel heel goede contacten. Ja. Maar de eerste contacten van Victor Bourgeois met de Bauhaus gebeuren via de stijl.
Ja. Mm. We moeten ook even verhuizen naar de Hoge Veluwe, want daar komt een en ander samen in dat museum dat moet worden gebouwd. Er was een soort strijd tussen architecten aan de gang van wie mocht dat nieuwe museum gaan bouwen. En toen liep een derde er mee heen. Minke, kan je dat verhaal vertellen? Want dat prachtige slot daar van Helene Kruller-Müller, dat is een gebouw van... Van Berlage.
Van Berlage uiteindelijk. Ja. Maar daar heeft inderdaad Henri van der Velde ook voor ontworpen. Maar ook Ludwig Mies van der Rohe, de derde Bauhaus-directeur, heeft daar natuurlijk ook zijn plannen voor ontwikkeld. Dus eigenlijk die drie mannen hebben daar aan gewerkt.
Ja. Ja. Voor
en,
zo'n, ja,
Veronique. Van der Velde gaat er ook naartoe.
Ja.
Toen het hem duidelijk werd dat hij in Weimar na de oorlog niet meer terecht kon. En dus Gropius nodigt hem nog uit.
Ja.
Om aan de Bauhaus te komen. Maar om een bijrol te spelen in een verhaal waarin je eerst de hoofdrol hebt gespeeld, dat is nu niet dat.
Ja.
En dan gaat hij uiteindelijk. En dan krijgt hij de opdracht van Kruller-Müller om daar te gaan.
En dat is natuurlijk uniek. Ik kan het iedereen aanbevelen. Als je dan toch al in Rotterdam bent voor een tentoonstelling over Bauhaus, maak er een heel weekend van en ga fietsen op de Veluwe. Om die mooie kunstwerken te gaan bekijken. Ik heb ook gelezen dat al die mannen, heel vaak mannelijke docenten, hè, dat die vaak een bizar gedrag vertonen. Het waren vaak theosofen. Of ze liepen rond in rare pakjes.
Oh.
Ja, ik vond dat heel vermakelijk om te lezen. Je had er ook aanhangers van, wat was het weer?
Mazdasnam.
Het is een heel, heel oude manier van leven, maar ook van ademhalen.
Ja.
Kan je mij eens een voorbeeld geven? Want ik heb daar mannen in de gekste kledij foto's gezien.
De grote man was natuurlijk Johannes Itten. Dat was degene die dat introduceerde op de school. Dat was ook de man die voorkoers eigenlijk helemaal heeft vormgegeven. En die kwam met een groep volgelingen eigenlijk al van een school waar die daarvoor had lesgegeven, kwam hij naar het Bauhaus. En die hadden daar eigenlijk een soort van secte. En dat nam inderdaad vrij rare vormen aan. In de zin van dat hij de kantine van het Bauhaus, waar iedereen at, vegetarisch maakte. En dat iedereen allemaal knoflook moest eten. En je moet... Ja, nee, ze schijnt ontzettend gestonken te hebben. Dat hoor je in verhalen van mensen die er geweest zijn.
En ze ook de macrobiotische leer geïntroduceerd
en macrobiotisch,
ja. Ja. Maar hoe moet ik mij dat voorstellen? Die studenten, gingen die daar allemaal in mee om iedere les te beginnen met ademhalingsoefeningen?
Nou, in het begin wel. Ja, in het begin zeker wel. Ja, en blaffen en zo. En dat is heel, heel hilarisch. En hij heeft dat, die Itten heeft dat altijd volgehouden. Want er zijn zelfs verhalen van, als Itten alweer al lang weg is, dat hij dan nog na de Tweede Wereldoorlog aan de Technische Universiteit van Delft komt lesgeven. En dan doet hij dat zelf nog. Daar heb ik toevallig van de week nog een verslag over gelezen.
Ja.
En op de grond liggen. En nou ja, je moet je helemaal vrij en losmaken.
Ja, ik heb ook de idee dat iedereen die met het Bauhaus of bij het Bauhaus was betrokken, politiek links was. En dat vraag ik mij nu af, want heel veel kunstenaars willen natuurlijk het individualisme voorop stellen, maar dit is toch ergens een opleiding die alleen maar gaat over, ja, hoe kan je een samenleving vormgeven? Het gaat veel minder over het ik dan, en veel meer over het wij,
ja,
en het ons.
Maar vergis je niet hoor, vergis je niet. Ja. Want heel efficiënt bouwen, dan kan je dus ook heel efficiënt concentratiekampen bouwen. En dat hebben dus ook oud-Bauhaus-studenten gedaan. Hè? Het was toen de nazi's kwamen, toen was het absoluut niet zo dat het alleen maar mensen zijn die daarvoor weg moesten vluchten. Maar er waren een heleboel die zich hebben aangepast en die zijn meegegaan in het nieuwe regime. En die opdrachten voor het Derde Rijk hebben uitgevoerd. Dus het waren er echt meer dan één, hoor. Dat, zelfs inderdaad concentratiekampen.
Ja. Maar hoe gingen die individuele studenten daarmee om? Want uiteindelijk, men schreef zich in een soort van gemeenschappelijk denken.
Ja.
En overhoudt zich dat dan tot het individualisme van een kunstenaar?
Ja. Nou, er waren ook best onderlinge strijd, hoor. Zeker rond 1930 werd dat steeds sterker. Er waren gewoon Bauhaus-studenten die heel voor het nieuwe regime waren. Dat gaf ontzettend veel strijd. Dat was echt. En uiteindelijk is bijvoorbeeld Gunther Stölzel, de weefster, die is nou more or less weggepest, omdat ze getrouwde met een Joodse andere Bauhaus-student. Mm. En dat werd niet gepikt.
Ja, dat geeft wel plotseling een heel ander licht op het hele Bauhaus.
Ja.
Want waarom denken wij zo graag in mythes over dat Bauhaus? Hoe komt dat eigenlijk, Veronique? Heb jij daar een idee van?
Denk net deels door die PR-machine die ze in gang hebben gezet. Er waren boekjes, alles werd gepubliceerd. Alles werd getoond wat dat er gedaan werd. En inderdaad, als je dan constant met de feestjes zit, ook gewoon om een samenhorigheidsgevoel te creëren. We zijn in 19, ook in de eerste jaren na de oorlog, dus ik denk dat het ook geen gemakkelijke samenleving is, waar dat iedereen een beetje het beste, het ideële zag, wou van zien, om met haar naar de Bauhaus te trekken. En ik denk dat dat ook meemaakt, dat iedereen wou het gewoon als iets ideeel, als iets perfect ervan maken. En dat maakt mee de mythe.
Ja.
Maar ik denk dat ook Walter Gropius zelf daar al tijdens, hij was de baas van die PR-machine, maar hij is ook daarna, heeft hij ongelooflijk het verhaal van het Bauhaus naar zijn hand gezet.
Ja.
Heel erg.
Met alle gevolgen van
die. Ja.
Wat kunnen wij nu in Nederland allemaal zien? Sorry, ik ben een beetje verkouden. Door een hagelbui. wat kunnen we nu in Nederland allemaal zien als, ja, werkelijk gevolg van heel die Bauhaus-invloed? Want er is zoveel uitwisseling tussen Duitsland en Nederland.
Nou, een heel concreet voorbeeld is in Rotterdam de Van Nellefabriek. Dat is echt eigenlijk wel het mooiste voorbeeld waarbij je ook kan aantonen, kan vertellen hoe dat vergaan is. Hoe de architect van de Van Nellefabriek zich heeft laten beïnvloeden door het gebouw van de school van Gropius in Dessau.
Ja.
Dat is echt een hele directe link.
Ja. En ook qua meubels, wie was daar dan allemaal mee bezig bij jullie? Want het zijn zoveel onbekende namen ook. Ook voor mij, ik was de catalogus aan het lezen, ik kende die mensen allemaal niet. Maar er zijn ontzettend veel buismeubelen plotseling ook bij jullie ontworpen. En die werden dan verkocht in de winkels van Metz & Co.
Ja, nee, ja, zeker, zeker. Nee, nou, sowieso was de productie van stalen buismeubelen is in Nederland eigenlijk altijd beter gelukt dan in België. Hoewel er eigenlijk hele mooie ontwerpen zijn uit België. Maar er was niet een firma als de firma Gispen bij ons die dat ja, door diverse omstandigheden, het lukte om die fabriek echt goed van de grond te krijgen. Want Gaston IJsselink in België was een fantastische ontwerper. Maar dat is gewoon niet gelukt om die fabriek van de grond te krijgen.
Mm-hmm. Hoe denk jij daarover, Veronique?
Nee, dat is inderdaad. Ik denk daar waar in Nederland inderdaad heb je het ganse het Bauhaus-idee ook meegegaan in de productie en zo. En ja. In België is het blijven steken op het onderwijsvlak.
Ja.
Blijven steken. Dat is misschien wat negatief gezegd. Maar
het is toch min of meer goed gekomen, hè, dacht ik zo. Nog even over Nederland en die winkel Metz & Co. Ja. Dat deed natuurlijk heel veel pijn toen die hele mooie winkel op een bepaald moment is verdwenen.
Ja.
Ja, dat, ja. Voor mensen die Amsterdam een beetje kennen. Ja. Het was een prachtig pand op de Keizersgracht.
Op van Leidsestraat, ja. Keizersgracht. Ja. Ja.
Zo'n winkels hadden wij dat ook in Vlaanderen, waar ze die zaken gewoon verkochten? Of,
Die winkel van Tonderen bijvoorbeeld. Dat, ja. die verkocht ook gispen.
En dan het is een beetje wachten tot later met de koenen en zo. Ja. Dan krijg je dat hier wel, ja. In Vlaanderen, ja. Maar ja, die periode dan blijft zo hangen.
Mm-hmm. Veronique, jij bent volgende week ook te gast in het Kaaitheater. Dat heeft te maken met Performatiek, dat festival, hele leuke festival, dat start deze week. Je zal het daar gaan hebben over die legacy van Bauhaus. Hoe zou je dat kort samenvatten? Trouwens, met een aantal andere mensen ga je dat doen.
Ja, daar gaan we het heel, heel specifiek doen. Over een aantal kunstenaars, performers, die eigenlijk de Bauhaus vandaag de dag interpreteren naar ruimte. Maar ook naar inderdaad het samenwerkingsverband. Hoe werk je samen? Dus naar het idee van de kunst en het samenwerken. Algemener voor vandaag de dag, denk ik, de legacy is voor mij misschien nog de recente terugkeer van de craftsmanship waar er aandacht op komt. Dat denk ik dat nu een nieuwe, misschien doordat het net allemaal verloren begint te gaan door te veel aan standaardisatie, dat er opnieuw terug oog wordt van hoe moeten we eigenlijk terug die craftsmanship weer mee inbrengen in de kunst, mm-hmm. En in de industrie.
Er wordt weer ontzettend veel geweven. Mensen zijn meer dan ooit terug weer met keramiek bezig en dat soort van zaken. Is dat ook een trend die jij merkt? Heeft dat daar iets mee te maken?
Ja, bijvoorbeeld op La Cambre Art Visuel is het een van de meest populaire ateliers, het keramiekatelier actueel. Ja. Ja. En ook publiciteit is ook iets. Is ook zo, boekbinderij is natuurlijk vandaag de dag wat minder of wat anders. Maar wel het idee van het zetten en het ontwerpen van boeken blijft iets dat ontzettend populair is.
Mm. We gaan nog even naar de sterfdatum van Bauhaus. Dat is dan 1933, als heel veel van die docenten, degenen die dan wel links dachten, die nemen de wijk heel vaak ook naar Nederland. Ja. Sommigen geraken in de States of in het UK enzovoort. Waardoor natuurlijk een onwaarschijnlijke verspreiding ontstaat van die ideeën. Hoe zie jij dat, Mienke? Want Mies van der Rohe, die zat in de States, heeft daar uiteindelijk fantastische dingen gedaan. Dat geldt voor heel veel van die mensen.
Ja. Nee, dat heeft echt bijgedragen aan de grote bekendheid van het Bauhaus. Dat zoveel mensen over de hele wereld zijn uitgezwermd. En inderdaad, in Nederland waren het een stuk of 30, waarvan dan ook een deel de Nederlanders die teruggingen naar het eigen land weer. Maar de vrij veel bouwhuislers, zoals dat dan genoemd wordt, die kwamen naar Nederland en gingen daar lesgeven. En ja, door lesgeven kan je natuurlijk ontzettend veel invloed.
Heeft dat ook alle scholen bij jullie beïnvloed, Nederland terechtkwamen?
Ja. Ja.
Geef eens een voorbeeld.
Nou, heel erg leuk is dat er eigenlijk al een paar maanden nadat het Bauhaus gesloten werd, werd in Amsterdam de nieuwe kunstschool opgericht. En dat was eigenlijk een soort mini-Bauhausje. En de docenten daarvan waren ook voormalige Bauhaus-studenten en docenten. En een van de docenten die daar heeft lesgegeven is Paul Germont-Pré. En die is wel in België geboren.
Met zo'n naam kan dat bijna niet anders natuurlijk.
Hij is in Gent geboren.
Ja. Eigenlijk de enige Belg-Nederlander die naar de Bauhaus is.
Wel helemaal opgegroeid in Nederland, maar het is een Belg van geboorte.
Maar als we dan helemaal... Ik had het opgevraagd in het Bauhausarchief en daar vermelden ze bijvoorbeeld ook Nele van de Velde, de dochter van Henri van de Velde, dat die in 19 ook even aan de Bauhaus hebben gezeten. Dus dat is een beetje de intrigue, heeft ze er een beetje een oogje gaan houden, een zeil gaan houden van...
Wat
in opdracht van haar vader.
Daaruit in de voormalige school van mijn vader. Dat is ook een manier om controle uit te oefenen natuurlijk. We hebben nog niet het SIAM vermeld. Dat zijn die fameuze internationale congressen waar uiteindelijk vanaf de jaren 30, denk ik, Le Corbusier zo'n beetje de baas speelde.
Ja, Cornelis van Eesteren.
Ja, maar ik heb het niet over het begin. Oh. Wanneer kwam het Bauhaus daar aan bod en konden die ideeën, die werden massaal verspreid door die congressen natuurlijk.
Nou, eigenlijk vanaf de oprichting waren daar ook vertegenwoordigers van het Bauhaus bij betrokken.
Dat was 1928.
En Gropius was daarbij en Mies van der Rohe was daarbij Hildesheimer ook, geloof ik. Hè? Of misschien niet bij de oprichting.
Bij de oprichting?
Nee, niet bij de oprichting, denk ik. Maar...
Ja. Maar dan wel, van Belgische kant dan natuurlijk Huib Hoste.
Ja.
Dat waren de twee Belgische.
Ja. Maar hoe verhielden de ideeën van het Bauhaus zich uiteindelijk tot al die architecten, want architectuur was maar een stuk van de opleiding in het Bauhaus. Hebben jullie daar een idee van? Want men weet, op al die congressen waren er natuurlijk ontzettend veel oneenigheden en discussies.
Ja, maar dat liep heel lineair door, hoor. Wat er op die SIOM-congressen, de ideeën die daar besproken werden, wat daaruit kwam, dat was eigenlijk wat er ook op het Bauhaus gedoseerd werd. Dat was helemaal niet... Dat was echt... Het lag in elkaars verlengde.
Mm-hmm.
Ja.
Je ziet dan dat er ook bijvoorbeeld tentoonstellingen... Dat is dan net voor de oprichting van de SIAM... Ook tentoonstellingen gaan zijn rond eigenlijk de Cité Jardin. Dat klinkt heel klassiek, maar daar zijn ook zo de zeer modernistische woningen van Hoste en van Oud en zo zijn daar ook op tentoongesteld. Dus dan zie je dat het breder zat dan alleen de pedagogische ideeën van de Bauhaus als het op architectuur aankwam.
Men heeft ook de 50ste verjaardag van het Bauhaus herdacht. Men deed dat in 1969. Hoe belangrijk was dat? Dat was in het Stedelijk Museum in Amsterdam. Dus dat heeft gereisd, die tentoonstelling. Ja. Dus de marketing die bleef maar doorgaan. Ja. Ook zoveel jaren na de oprichting.
Ja, ja.
Hoe belangrijk was dat?
Dat was een hele belangrijke tentoonstelling. En er zijn wel eens mensen die zeggen dat onze tentoonstelling in Rotterdam heel veel objecten heeft. Namelijk inderdaad rond 900. Maar op die tentoonstelling in het Stedelijk Museum waren 1500 objecten. Dus dat was echt een gigantische tentoonstelling. Mm-hmm. Die echt ook het voor heel veel mensen het beeld van het Bauhaus heeft gevestigd voor heel veel jaren. En dat is pas recent, wordt die mythe dus op heel veel manieren doorgeprikt.
Mm-hmm. Ik heb ook ergens gelezen dat men vanuit Amerika dat Bauhaus een beetje wilde gaan claimen. Heeft dat te maken met het feit dat al die architecten uiteindelijk de wijk hebben genomen naar de States?
Ja, zeker. En dat is vooral Gropius. De eerste grote Bauhaus tentoonstelling was die in 1938 in het MoMA in New York. En heel kenmerkend is dat hij het Bauhaus toen in 1928 liet ophouden. Dus met het moment dat hij zelf vertrok.
Met zichzelf.
Met zichzelf, ja. Nou ja, dat zegt eigenlijk al genoeg.
Want Mies van der Rohe moest...
En Hannes Meijer, die was zo belangrijk. Dat is iets wat de afgelopen jaren heel veel onderzoek naar gedaan is. Hè? Dat de invloed en het belang van Hannes Meijer, en die eigenlijk maar 2 jaar dat hij daar directeur is geweest, heeft zoveel betekend.
Mm-hmm. Maar hij moest ook de wijk nemen omwille van zijn politieke, te linkse ideeën. Het was te links of het was te rechts in die tijd. Als we nu gewoon naar onze dagelijkse omgeving kijken, hoeveel Bauhaus zit er in onze manier van leven?
Oh, misschien interieurafhankelijk, maar... het is zoals Aminken al zei in het begin van de uitzending. Het is heel veel van het hedendaagse design is wel gegroeid vanuit de Bauhaus. Er zijn natuurlijk ook mensen die zeggen van, is de IKEA het uitloper van de Bauhaus? Of is de Bauhaus de voorloper van IKEA? Daar zou ik zelf nu niet zo'n voorstander van zijn. Omdat ik vind dat het bij de Bauhaus nog altijd meer om doen was om ook echt een integratie van de kunst te hebben.
Nee. Daar ben ik echt helemaal niet met je mee. Met u eens, ik ben in België, ik moet u zeggen. Want voor Hannes Meyer bijvoorbeeld mocht het woord kunst eigenlijk niet gebruikt worden. Nee. Hè? Vormgeving was geen kunst. Er werd echt uit het woordenboek verbannen in die tijd. Dus het was niet een. De kunst stond echt apart van de vormgeving.
Ja. Kan je mij nu eens een top 10 geven van de beste dingen die uit dat Bauhaus zijn voortgevloeid?
Producten?
Ja, producten.
Dan kom je heel snel natuurlijk bij die iconen. Het Wagenveldlampje, dat kent natuurlijk iedereen met die mooie halfronde. De vrij zwevende stoelen van Marcel Breuer. De prachtige tepelt van Marianne Brandt. De weefsels van Günther Stölzel. Top 10.
Ja. Veronique, vul eens aan, want ik denk dat we nu aan 5 zitten. Wat is er voor jou zo belangrijk?
God. Het zijn al dezelfde 5 en dan ook de tafeltjes van Breuer er ook nog eens bij. Dat is al 6.
Ja. Wat fijn dat dat nog allemaal gemaakt wordt, of toch de meeste van die zaken.
Ja.
Dat is wat mensen nog altijd heel graag kopen. Ja. Men ziet dat vaak in...
Bauhaus behang is ook Bauhaus een belangrijke. Is ook een belangrijke.
Ja, dat wist ik niet.
Ja, wat vaak vergeten wordt, is dat het Bauhaus niet alleen een school was, maar er werden ook dingen gemaakt. En dat moest omdat ze dat geld nodig hadden van de verkoop. En een van de producten die het best verkochten was behang. En behang lijkt een beetje juist retro, een beetje juist uit een verleden. Hè? Want je stelt je voor dat Bauhaus-architecten de muren het liefst wit en onbehangen willen hebben. Maar aan het Bauhaus werd behang ontwikkeld zonder een patroon. En dat was heel erg vernieuwend. Dus het was een klein structuurtje met een mooie kleur. Met alleen maar een soort, verschillende structuren. En dat verkocht als een tierenlier. Dat vonden alle moderne architecten.
Dat verkocht als een wat?
Tierenlier.
Oh ja. Ja, dat is dan weer iets wat wij heel zelden zeggen natuurlijk. Ja. Dankjewel, dames, om hier te zijn en dat Bauhaus zo uitgebreid en vooral heel enthousiast te becommentariëren. Tot wanneer kunnen we kijken naar de tentoonstelling?
Tot 26 mei.
Dat is nog een hele tijd.
Even, ja. Ja. Ja.
En dan gaan jullie even dicht.
Dan gaan wij even dicht, maar dat betekent niet dat er niks van Boijmans te zien is. Want grote delen van onze collectie zijn bij... Andere museale instellingen in Rotterdam worden daar tijdelijk tentoongesteld. En over 2 jaar opent dan ons open depot. En dat is een depot wat voor het publiek toegankelijk is alle dagen van de week. En waar alles dus te zien is. Dus wat wil je nog meer?
Echt alles.
Echt alles, ja.
Hoeveel kunstwerken en objecten zitten er in die collectie van... Het Boijmans van Beuningen, heb je daar enig idee van?
Dat vind ik altijd heel moeilijk. Want bijvoorbeeld het prentenkabinet alleen al heeft geloof ik al iets van 150.000. Maar en op de afdeling vormgeving zitten we op iets van 60.000.
Ja.
Maar oude kunst is bijvoorbeeld maar een paar duizend. Maar dat is natuurlijk voor oude kunst al heel veel.
En waar komt dat depot dan te staan?
Maar
het museum zoals het nu is, dat blijft bestaan.
Blijft, absoluut.
Er zit ook wel een soort Belgische pot aan, hè, dat museum. Met de architect Robrecht en Daan.
Ja, klopt.
Ja. Zie, het was een beetje België-Nederland spelen natuurlijk. Hè. Mienke, het is altijd een beetje sterker dan onszelf. Wie worden de architecten van dat depot?
Dat van het depot is MVADV. Dat is al bijna, nog niet bijna klaar, maar halverwege. Maar dat is MVADV.
Dan is naar de helft al gaan kijken. Dankjewel, Mienke, Simon, Thomas. Wat een fijne naam hebt u eigenlijk. Heel exotisch. En Veronique Bonen, jij ook bedankt. Hè. En we kunnen jou volgende week aan het werk dus horen. Of aan het woord liever. Op Performatiek en het Bauhaus. En ik zou zeggen, profiteer ook van het Clara Festival. Dat start ook deze week. Het is bijzonder druk in Brussel en omstreken. Wij zijn er donderdag met het Clara Festival. En dat gebeurt in Beaux-Arts. En dan donderdag in de Single. Nee, vrijdag in de Single. En zaterdag alweer in het Concertgebouw in Brugge. En zo gaat dat 16 dagen aan één stuk door. Het wordt één groot feest. Maar ga het ook bekijken in Rotterdam. Morgen zit hier Nicky Aert. Bye bye.
Ontdek ook onze andere podcasts via clara.be. Clara Podcasts. Blijf verwonderd.